We lezen Exodus 19, het hele hoofdstuk, en daarna Matteüs 5. Verschijning van de Heer op de Sinaï, de 10 geboden. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek, en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heere vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet er doodgebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hen op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes: ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de Heer mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de Heer tegen hen losbarsten. Mozes antwoordde de Heer: het volk kan de Sinaï niet opgaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen. De Heer zei: ga naar beneden en kom samen met Aaron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen. Ze mogen de berg niet opgaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten. Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over. Dan lezen we één vers uit Matteüs 5. Het eerste vers. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. We zingen uit Evangelische Liedbundel 72, vers 1, 4 en 5.
Wij gaan eigenlijk nadenken, het klinkt misschien gek, over één vers, Matteüs 5 vers 1, maar in het kader van Exodus 19, dus ook heel veel aandacht voor Mozes daarin. Hebben we dat gedaan, dan is er meditatieve muziek, ik kijk even, ja dat is er, dan luisteren we naar muziek, een moment van rust, en daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 185. Ik ga jullie eerst wat vertellen. Ja, dat doe ik sowieso wel, maar... ik weet natuurlijk niet wat jullie in je hart allemaal overwegen als het gaat om het contact met God. Ik ken sommige van jullie als zeer fanatieke zoekers, die elke keer weer iets vinden. Ik ken sommige van jullie als ook wel fanatieke zoekers, maar die vinden het nooit. Dat zeggen jullie. Zo van, ik kan zoeken, ik kan vragen, maar waar is God? Wie is God? Sommige van jullie zitten daartussen. Momenten waaraan je nog terug kunt denken, want toen was God heel dichtbij. Maar momenten dat het ook heel ver weg is en dat je bij jezelf alleen maar kunt herinneren dat het ooit anders was en dan toch maar even volhouden, want misschien komt het nog een keer. Ik geloof dat ieder mens in zijn of haar leven, jong of oud, een keer in ieder geval de vraag moet beantwoorden, leef ik met God, ja of nee? En heel veel mensen beantwoorden die vraag heel regelmatig, sommigen lopen er maar af en toe tegenaan. Gaat het me niet om de vraag, is er een God? Bestaat God? Want dan kun je nog zeggen van nou, daar kun je van allerlei prachtige redeneringen met elkaar ophangen over de vraag of jij vindt dat God bestaat, ja of nee. Maar dan blijft het ver van je hart. Waar het mij om gaat is de vraag, leef jij met God? Leeft God met jou? En dat bedoel ik niet als een dominees trucje, maar echt beide kanten. Van leef jij met God? Leeft God? Dus is hij er voor jou? Immanuel, God met ons, is God ook met jou? En weet je dat? En kun je dat pinpointen? Kun je dat vertellen aan een ander? Want dat is namelijk heel gek. Ik ben vakkritisch. Bij heel veel woorden die ik hoor over hoe mensen vertellen dat ze God ervaren, merk ik heel vaak dat het heel persoonlijke woorden zijn. Woorden die een ander wel of niet overtuigen. Maar dat is tot daar en toe. De vraag is nu echt even aan jezelf. Van leef ik met God. En ik zet er één bemoediging bij, dat Jezus ergens zegt, wie zoekt zal vinden. Dus ook al denk je bij jezelf, nou ik heb al weet ik hoe lang gezocht, maar ik vind het nog steeds niet. Hou je dan vast aan de belofte dat als je zoekt, dat je zult vinden. Ik kom daar straks op terug. Want we gaan in Matteüs 5 gaan we een manier van omgaan met God en met zijn woord lezen. Jezus onderwijst ons. Waar je bij wijze van spreken bij zou kunnen denken, oh, dus het is helemaal afhankelijk van mezelf. Nou, dat wil ik al meteen in de inleiding, dit is een inleidende preek, wil ik dat onderuit halen. Het ligt niet aan jou. Dus het is niet zo dat als jij maar dit of dat doet, dat je dan wel God ontdekt of zo. Maar goed, dat gaan we nu bekijken. Hoe gaan we dat doen? Nou, Jezus die gaat de berg op. En die gaat daar zitten en die gaat dan leren. Die gaat daar zitten met zijn discipelen. Ik heb mijzelf, toen ik hier aan begon, de vraag gesteld, waarom is het zien van de mensen? Want letterlijk staat het in het Grieks, toen hij de menigte zag, ging hij de berg op en onderwees zijn leerlingen. Dus er is een soort trap. Er is de menigte, er is de berg opgaan, en er zijn zijn leerlingen. Later zal blijken dat die hele menigte daar ook zit op die berg. Maar ik heb mezelf afgevraagd, waarom gaat Jezus de berg op als hij jullie ziet? Dat was de leidende vraag in de preek. Nou, waar kom je dan terecht? Je komt terecht bij Mozes in Exodus 19. Waarom kom je daar terecht? Omdat voor die mensen die daar zitten, dat is het volk van God, dat is Israël. Die menigte, die massa, dat is Israël. En Israël kent de 10 woorden, daarom hebben we ze vandaag ook gelezen. Israël kent de ontmoeting bij de Sinaï tussen God en Mozes. Israël weet als geen ander al die woorden. En die weet ook dat als iemand de berg opgaat, die denken ogenblikkelijk aan Mozes. Hoewel de woorden niet letterlijk overeenkomen, maar als je dan de berg opgaat om daar te onderwijzen, dan denkt een gekipt en gebroede Israëliet ogenblikkelijk aan Exodus 19. Nou, moet ik je even wat vertellen. Want misschien weten jullie dat al lang, maar dan moet ik het toch voor de anderen even vertellen. Toen het volk Israël uit Egypte werd geleid, toen was het een club mensen, een groep mensen, die eigenlijk nog nooit van de God van Abraham, Isaac en Jacob hadden gehoord. Dat kun je ook lezen, als je Exodus leest, dan lees je dat het volk Israël, de Israëlieten, regelmatig tegen Mozes zeggen, die God van u. Uw God. Dus die kenden ze niet. Het was niet onze God. Het was niet hun God. Het was uw God. En nou, Mozes die zal op een bepaald moment, en later Jozua ook, zal die tegen het volk zeggen, kies dan wie je dienen zult. De goden die je aan de overkant van de rivier hebt gediend. Dus dan moet je denken aan de overkant van de Rode Zee. Daar in Egypte hadden jullie andere goden. Maar onze God heeft je uitgeleid. Of wil je deze God dienen? Dus met andere woorden, we zitten op een punt dat het volk Israël in Exodus 19 de God van Abraham, Isaac en Jacob niet kent. Dat betekent dat ook het vertrouwen in Mozes maar heel flinterdun is. En dat weten we uit andere geschiedenissen, maar het is flinterdun. En Mozes die had van God de opdracht gekregen om als hij met het volk uit Egypte zou weggaan, dat hij dan weer naar die berg zou komen waar God hem in Exodus 3 had ontmoet in die brandende braamstruik. Nou, dat kun je thuis lezen, maar daar heeft God gezegd van, hier kom je maar weer terug. Dus dat deed Mozes. En dan gebeurt er iets heel grappigs. Het is echt voer voor bergbeklimmers. Mozes, die komt bij die berg en die laat Israël het legerkamp opslaan. Dus dat kamp, Israël dat God niet kende. En die klimt naar boven toe en die praat daar met God. Dan moet je je voorstellen, ik ben nooit bij de Sinaï geweest, maar ach, maak je eigen beeld er maar van. Dat dus dat kamp daar zit en die Mozes die is er een tijdje verdwenen en die praat daar met God. Komt hij terug en dan zegt hij van, God heeft mij gezegd dit of dat. Vraag. Zou jij hem geloven? Dan ben ik even Mozes. Ja, ik ben even Mozes. Ik ga de Vaalse berg op. En ik kom bij jullie terug en ik zeg tegen jullie, God heeft mij gezegd dat. Geloven jullie mij of geloven jullie mij niet? Ja, hoef ik niet te antwoorden, mag je vanmiddag doen. Bepaal het even voor jezelf. Dus wat ik dan ook maar ga vertellen, God heeft mij gezegd dat. Ik denk dat kritisch als wij allemaal zijn, dat jullie zullen zeggen, ja, nou, dat weet ik nog zo net niet. Maar Mozes komt terug en die vertelt aan de Israëlieten, luister, God heeft mij gezegd, jullie mogen de berg niet aanraken, jullie moeten je 3 dagen heiligen en dan zal God op de derde dag, dan zal die verschijnen. En God had ook tegen Mozes gezegd, ik ga dat doen opdat ze jou voor altijd zullen vertrouwen. Dus het had eigenlijk niks met God te maken. God wil dat Israël Mozes vertrouwt. Maar hoe bewerk je dat? Als je God niet kent, hoe moet je dan weten dat dat wat Mozes zegt ook werkelijk van God is? Nou, dat vertelt Exodus 19. Dus op de derde dag, dan is er dat fenomenale. Oh nee, ik sla nog even iets over. Want Mozes die vertelt eerst aan het volk van luister, de God die jullie uit Egypte heeft geleid. De God die jullie de vrijheid heeft gegeven. Jullie hebben gezien hoe dat is gegaan, hè? Die grote wonderen van de Rode Zee en hoe Farao met zijn leger verdronk. Dat heb je gezien. Nou, dat ben ik. Mozes, ga ze dat maar vertellen. Dat is God. Dat is de God die ons hier gebracht heeft. De God die bevrijdt, de God die de dood heeft overwonnen, de God. Oké, zijn ze daarvan onder de indruk? Dat weten we niet. Maar ze gaan zich wel heiligen. Ze gaan zich heiligen, ze zorgen ervoor dat ze helemaal geconcentreerd raken op de ontmoeting met God. Zelfs zover dat in het privéleven wordt ingegrepen. Je mag 3 dagen geen seks hebben met je partner. Dus concentreer je met alle energie die in je zit. Niet op de ander, niet op jezelf, maar op de ontmoeting die komen gaat. Op de derde dag, dreunt de berg, is gehuld in rook, fenomenaal, prachtig, groot, weet ik wat allemaal. En dat volk, dat stapt uit het kampement tot aan de rand van de berg. En dan horen ze God met een donderende stem zeggen tegen Mozes dat hij naar boven moet komen. Nou, dat is al een ding. We weten uit andere geschiedenissen dat het volk die stem van God bijna niet kan verdragen. Dat ze zo ontzettend onder de indruk zijn van de stem van God, klinkt als duizenden bezuinen, dat ze eigenlijk veel te bang zijn om ook maar iets te doen. Mozes gaat naar boven. Dat volk blijft achter. Ook de priesters, iedereen blijft achter. Mozes gaat naar boven, je moet wel kunnen berg beklimmen, want dan hoort hij opeens van God, gaan we weer terug. Ja, ben ik net boven, kan ik weer naar beneden. Een pendeldienst tussen God en Israël. En dan zegt God tegen Mozes, ga naar beneden, zeg dat ze van die berg afblijven. Ja, heer, dat heb ik ze net gezegd en ze komen echt niet aan, ga naar beneden. Zo klinkt het echt in het Hebreeuws. Kom op, doe wat ik je zeg. Oh ja, en als je weer naar boven komt, neem Aaron mee. Maar die priesters niet. De priesters niet, die moeten beneden blijven, die mogen niet naar boven komen. Oké, want als ze de berg wel aanraken, dan moeten ze gedood worden. Nou, daar kunnen we vanmiddag over nadenken, skip ik nu overheen. Dus Mozes gaat weer naar beneden, komt weer met de Aaron naar boven, en zo pendelt dat heen en weer. En uiteindelijk komt hij naar beneden met de 10 woorden die wij net hebben gelezen. Nou, even stoppen. Kun je je voorstellen, dat als je dat meemaakt, dat je in ieder geval bij jezelf denkt, die 10 woorden, dat moet toch wel iets heel bijzonders zijn. Die 10 woorden, die ontmoeting met die God, dat moet toch wel iets heel aparts zijn. Zeker als je het nog nooit hebt meegemaakt, zeker als je die hele God niet kent. Als je dus niet weet wie die is, als je niet weet. En dan moet ik erbij zeggen, en dat is een klein stukje technisch onderwijs. We weten, hè, want je praat nu ergens, wat zal het zijn, ik denk 1800 voor Christus of zo. We weten dat daarvoor God alleen bekend was bij een enkeling. Bij een Abraham, bij een Isaac en een Jacob, bij een Adam, maar verder niet. Hij had geen volk, hij was niet uitgebreid, was niet bekend. Maar dat ontwikkelt zich door, dit is een volgende stap, dat hij met razend en donderend geweld indruk maakt op de mensen, maar aandacht vraagt voor zijn woord. Let op, hè, want God wil niet dat je flabbergasted bent door wat je ziet en wat je hoort. Niet zwaar onder de indruk van allerlei emanaties, zoals dat heet. Nee, hij vraagt je aandacht voor het woord. Niet voor niets staat er, ze mogen de berg niet op. Ze moeten het doen met het woord wat ik je geef. Alleen het woord moeten ze wel vertrouwen. Uit het woord moeten ze leven. En dan begin je hem al te voelen. Je begint hem al te voelen. Want wie zoekt, vindt. Maar waar zoeken we als het gaat om de aanwezigheid van God? Zoeken we dan, en dat gebeurt in onze tijd ook heel veel, zoeken we dan in de wonderen, in de fenomenale gebeurtenissen, in de grote besturingsdingen die God laat zien. Nou, jullie weten net zo goed als ik dat als ik daarover zou preken, dat jullie zouden zeggen, ja Peter, toe, de een denkt zus, de ander denkt zo. Dat zal wel. Oké. Kom ik straks op terug. Ik zet nog even weg, hè. Wie is God voor jou? Tijden later gaat Jezus de berg op. Nou is er een nogal groot verschil tussen Jezus die op de berg zit en Mozes die op de berg zit. Voor de mensen die dat zagen was het ogenblikkelijk van, hé, hier gaat iets gebeuren. Maar wat dan? Komt God dan met donderend geweld opnieuw in ons midden? Laat hij dan de fundamenten van de Zuiderpoort opnieuw schudden en gaat hij weer grote dingen doen? Nee, er is stilte. Er is stilte. Waarom is er stilte? Omdat God in de geschiedenis met zijn volk al heel veel heeft laten zien. Hij heeft al het donderend geweld van de Sinaï laten zien. Hij heeft al de landinname laten zien. Hij heeft al de ballingschap laten zien. Hij heeft al zijn aanwezigheid in ballingschap laten zien. Hij heeft al laten zien dat hij terugkwam in Israël. Hij heeft al door profeten gesproken. Hij heeft al van alles en nog wat gedaan. Dus Honderden jaren is God bezig met steeds iets van zichzelf te laten zien. En nu gebeurt er iets heel geks. Jezus ziet de mensen en hij gaat de berg op. Wat doet hij nou? Nou, hij ziet ons. Hij ziet ons en gaat weg uit ons bestaan. Dus hij gaat weg van jouw werkvloer. Hij gaat weg uit jouw tuin. Hij gaat weg uit de opvoedkundige maatregelen in je gezin. En hij gaat een stukje hoger richting God. Want dat is in de Bijbel het beeld van de berg. Je gaat dichter bij God. Dat wil niet zeggen dat God niet overal is, maar de Bijbel is heel beeldend daarin. Dus met andere woorden, hij ziet ons en hij gaat een stukje stilte in. Richting wat wij kennen als God. In die zin is wat wij hier op zondagmorgen in de kerk en thuis doen, zitten op de berg. Want je bent uit je huis, uit je tuin. Ja goed, je mag thuis luisteren, dat snap ik, en meevieren, dat begrijp ik. Maar toch heb je nu de concentratie. Ik heb laatst een dienst mee kunnen maken bij het internet. Dat zeg ik even voor de mensen thuis hoor. Ik had steeds de neiging om koffie te gaan zetten. Ik hoop dat jullie dat niet hebben, maar dat je even het verhaal blijft volgen. Maar je bent wel gekomen in die stilte. Wat verwacht je nu? Verwacht je van God, hè? Want de vraag is God met je? Leef jij met God? Verwacht je nou donderend geraas en allerlei wonderen? Het gekke is dat God in Jezus Christus jouw stilte binnenkomt. En jou uit die stilte meeneemt richting God. Het aparte is dan ook dat Mozes heen en weer wordt gestuurd tussen God en mensen. Maar dat Jezus eigenlijk de samensmelting is van God en mensen. Jezus wordt niet heen en weer gestuurd. Jezus is geen boodschapper van de eeuwige. Hij is de eeuwige. En hij is ook mens. Een van ons. Dus in Jezus van Nazareth is dat wat op de Sinaï niet kon, is werkelijkheid geworden. Dat is dat beeld van hij ziet ons, gaat de berg op en de vraag is, volg jij of volg jij niet? En wat gebeurt daar dan? Daar in de hele ontwikkeling die God maakt met zijn volk, maakt God duidelijk dat hij met ons is. Dat hij in ons midden is. Dat hij aanraakbaar is. Dat hij ons leven leidt. Je kunt je dan voorstellen dat alles wat hieruit volgt, dat alle onderwijs wat we gaan krijgen op de leergroepen en hier in de kerk de komende weken, maar altijd al wel, dat wat hieruit volgt, continu Gods aanwezigheid is. Er wordt wel gezegd, het gaat heel veel over mensen en weinig over God. Ja, maar lieve mensen, Jezus laat het zien in de bergreden, dat God van heel ver weg, onbekend, naar het donderend, via het donderend geraas van de Sinaï, in de stilte in jouw slaapkamer is. In jouw mond, in jouw hart, in jouw leven. En daar is Jezus op de berg een stap in. Een stap die jou uit je dagelijkse beslommeringen haalt, even hier naar de stilte en luisteren naar zijn onderwijs. Het mooie is dat je als je dat ziet, ook ziet dat je als volk van God stappen hebt kunnen zetten. Er was niet iemand die jou waarschuwde van nu moet je uitkijken, want nu kom je bij God. Let op dat je je voeten veegt voordat je de Zuiderpoort binnen gaat of je schoenen uittrekt of weet ik wat allemaal doet. Nee. Onze God heeft zichzelf stap voor stap geopenbaard, zodat ik vanmorgen kan zeggen na al die eeuwen, hij is in ons midden, aanraakbaar. Wil dat zeggen dat God dan niet de grote, eeuwige, allesomspannende God is? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel, maar dat is niet de vraag van de preek van vanmorgen. De vraag van de preek van vanmorgen is, leef jij met God? En dan kun je natuurlijk zeggen van ja Peter, maar je kunt het ook theologisch omdraaien. Leeft God met mij? Ja, maar daar heb je niks aan. Ik kan wel tegen jou zeggen, God leeft met jou. En dat is absoluut waar. God omspant ons allemaal. goede en kwade tezamen. Hij laat het regenen over bozen en goeden, zegt de Bijbel. Hij omspant de hele geschiedenis. Alle mensen vallen onder zijn aandacht en in zijn zorg. Of ze dat nou erkennen, ja of nee. That's not the point. God is zo groot, dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat is de vraag niet. De vraag is, leef jij, leven wij met God? En hoe doen we dat dan? Nou, dat lijkt me nu een open deur, om die te gaan beantwoorden. De open deur is dat je achter Jezus aan die berg oploopt. En het gekke is dat het antwoord op de vraag van leef jij met God hier vanmorgen al gegeven werd, omdat je hier bent. Je bent die berg opgegaan. Omdat je op een leergroep zit. Omdat je op een bijbelstudiegroep zit. Omdat je even uit je dagelijkse besonjes in de stilte van de liefde van Christus komt. En je mag weten dat als je die weg met hem gaat, dat hij dwars door het lijden heen gaat, dwars door de dood heen gaat. Maar dat er elke keer weer een moment van vinden zal zijn. Een vinden van God in Christus Jezus. Dus als je nou terugkeert naar het begin van de preek, en dan ben ik ook meteen aan het eind. Dat ene zinnetje. Jezus zag de menigte, ging de berg op, zette zich neer en onderwees zijn leerlingen. Later zal blijken dat heel veel mensen uit die menigte ook achter Jezus aan zijn gegaan. Wat betekent dat? Dat ook wij worden uitgenodigd om in Christus Jezus God te ontmoeten. Om achter hem aan te gaan en te leren. Leren waar en wie God is. Leren wat zijn liefde is. Ik kan het dus ook niet vaak genoeg benadrukken dat als je zoekt, dat je zult vinden. Betekent alleen wel, moet je dan iets als mens? Je zou dus nu kunnen zeggen, ja, je moet wel in de kring komen. Maar dat is te veel moeten. Ik zou het anders zeggen. Ik zou zeggen, jij bent een zoeker. En dat weet je zelf. Dat hoef ik je niet te vertellen. Want bij elk woord wat ik in deze preek heb gesproken, heb jij misschien al wel je vragen. Dus je bent een zoeker. En wees ook een zoeker. En doe dat samen met anderen. Maar het belangrijkste van alles is, God laat zich vinden. Zodat jij met God kan leven. In Christus Jezus onze Heer. En daar begint zijn onderwijs. Amen.